Ravenhorst en Kolman, op zoek naar succes in organiseren en daar inzicht, wijsheid en inspiratie aan ontlenen. Kolman als bestuurder met een bestuurskundige en verpleegkundige achtergrond. Ravenhorst als breed ontwikkelde organisatiepsycholoog binnen zorg en not-for-profit. In seizoen 1 namen we de ouderenzorgorganisatie Het Manerzand in Ede vanuit verschillende perspectieven onder de loep. Aan de hand van praktijkverhalen gaan we op zoek naar de reden en verklaring waarom denken kunnen werken. In seizoen 2 gaan we vanuit verschillende perspectieven bezien wat de principes zijn van succesvol organiseren. Een vierluik waarin we steeds dieper inzoomen op de realiteit. Via netwerken, naar organisaties, naar teams en tot slot naar het individuele niveau. In de tweede helft van dit tweede seizoen gaan we met leiderschap en besturing aan de slag.
We zijn er weer, Ravenhorst en Kolman, 25e aflevering. We nemen het op 26 augustus bij de lokale omroep in Ede. Seizoen 2, 11e aflevering, humor en effectief organiseren. We hebben de afgelopen afleveringen heel veel dingen met elkaar besproken. Thema's over omgaan met conflict en toezicht met meerwaarde, het goede gesprek. En we lachen ook veel in de podcast. Ja. Dat dachten wij tenminste, totdat een van de gasten zei dat het reuze meeviel. Maar we gaan kijken naar humor en succesvol organiseren. We stappen er exploratief in. Deels is humor zo vanzelfsprekend aanwezig in werk en als mensen samen zijn. Tegelijkertijd kan je niet zeggen dat het een middel is om organisaties succesvol te maken. Je kan het niet organiseren. Of toch wel. Want er zijn allerlei kekke plekken, organisatie en manieren van samenwerken waarin lol en plezier als vanzelf hoogtij vieren. Maar hoe werkt dat dan? En wat is het? Is het belangrijk? Is het maakbaar? En wat als je nou heel serieus bent als leider of als podcastmaker? Dat kan ook nog. Vandaag is de dag van de hond. Hey. Ja, het is de dag van hond. Heb ik net opgezocht. Slecht mopje erbij, ga ik ook niet delen. Wat ik wel ga delen is dat we twee geweldige gasten hier bij ons hebben. En natuurlijk Jolien Kolman ook. Madeleine Strik en Meijnert de Jonge. En die gaan zichzelf kort even voorstellen voor hopelijk een ontzettend gave opname van deze podcast. En wij zijn er heel blij mee, Jolien. Hè?
Zeker. Ja, ik zie erg naar deze podcast uit.
Ja. Madeleine.
Ja, Madeleine Strik. Ik werk aan de Universiteit Utrecht. Ik ben sociaal psycholoog en wetenschapper naar humor. En dat doe ik al meer dan 20 jaar, sinds 2004. En ik heb daar een paar jaar geleden ook een boek over geschreven. Humor is een van de vier pijlers onder het universum. De andere drie ben ik vergeten. En sindsdien ben ik ook heel veel op pad om met mensen over humor te praten. En het blijft gewoon een super interessant en belangrijk onderwerp.
Ja, geweldig. We zijn ontzettend benieuwd. Maar ook naar jouw verhaal. Meijnert.
Ja, Meijnert de Jonge. Ik heb een eigen trainingsbureau met de naam De Jonge Helden. En ik kom dus uit een gezin waar altijd gelachen werd. Ja. Dus dat is mijn directe trigger met humor. Mm-hmm. Gebruik het in mijn werk als trainer en coach en spreker veel. Dus toen ik gevraagd werd om aan deze podcast mee te doen, dacht ik niet alleen waarom ik, maar dacht ik ook dat is leuk.
Ja.
Ja. Nice. Dus blij hier te zijn.
Ja, nou, allebei ontzettend welkom. Heb jij er een beetje zin in, Jolien?
Ja, en gelijk de eerste vraag aan Meijnert. Waarom dacht je toen je gevraagd werd waarom ik? Wat was?
Nou, ja, kijk, kijk, Madeleine die zit erop, zeg maar. Die heeft er dus.
Die heeft er echt verstand van.
Die heeft er echt verstand van. Die is erop gepromoveerd. Die weet het. Ja. Ik gebruik het. En het is een soort natuurlijk. Dus het is. Ik stapte hier eigenlijk ook in met het idee. Ah, misschien leer ik wel iets achteraf over wat in mijn werk werkt. Waarom het werkt. Omdat Madeleine dat dan uit kan leggen. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk een beetje de aanleiding waarom ik dacht, ja, waarom ik? Ja, wat heb ik daar nou eigenlijk over te vertellen? Ja. Ja. Anders dan ervaringsdeskundige te zijn en heel veel te gebruiken.
Ja. Ja, echt toe te passen in je werk.
Ja.
Maar je legt de vraag al klaar voor Madeleine, hè? Wat is het, humor?
Ja, daar hebben heel veel filosofen zich al over gebogen, over die vraag. En eigenlijk zijn we er wetenschappelijk, hebben we nog niet één definitie. Het zijn heel veel verschillende dingen. En wij als wetenschappers zijn uitgekomen bij dat er 5 ingrediënten belangrijk zijn bij humor. Dus die kan ik even met jullie nalopen.
Die weet je nog wel?
Die weet ik. Om te beginnen, een breuk met een verwachtingspatroon. Dus bij een grap, en in de meest simpele vorm, de persoon die uitglijdt over de banaan. He, dat is onverwacht en daar lachen we om. Mm-hmm. Het is positief of leuk. Als het in ieder geval een geslaagde humor is. Maar dat kan ook ernstig misgaan. Daar kunnen we het misschien ook nog over hebben. Er is iets van grensoverschrijding. Of je zit tegen de grens aan van wat kan en mag. Hè. Humor gaat heel vaak over taboe onderwerpen. Als je kind bent, is dat poep en pies en later seks. En noem maar op, al die spannende onderwerpen. Daar gaat het heel vaak over. Het is speels.
Mm-hmm.
Het is een vorm van spel. Het lijkt ook heel erg op spel eigenlijk. Het is een spel met de taal. Als laatste een vleugje agressie. Okay. Het zit er vaak in, niet altijd. Maar vaak toch wordt er iets of iemand op de hak genomen.
Oh, dat is
en
wel
als
leuk.
Je die allemaal bij elkaar hebt, dan hebben we met humor te maken.
Ja, ja. Oké, en als ik dan bestuurder ben van een grote organisatie en ik denk het is hier een beetje te flauwe boel, dan kan ik jou op die 5 ingrediënten uitnodigen om mijn organisatie te infuseren met 5 nieuwe elementen.
Ja, ik geef inderdaad daar workshops over en dat gaat inderdaad vaak over hoe organiseer je het. Mm. En dan is het niet zozeer van hoe organiseer je humor, maar je gaf al aan en je kunt niet zeggen van doe dit of dat, er is geen formule. Nee. Maar je kunt wel in een organisatie het faciliteren, dus het voor mensen mogelijk maken om humor met elkaar uit te wisselen. En als je dan mensen bij elkaar zet in een relatief ontspannen setting, dan gaat die humor vanzelf. Het is iets heel natuurlijks wat mensen doen op het moment dat ze samenkomen en de verbinding met elkaar zoeken.
Ja, je zei dat straks ook. Het ontstaat eigenlijk bijna als vanzelf. Is dat ook jouw ervaring, Meinert?
Ja. Zeker, maar het is, ik denk dat het ontstaat als vanzelf en je kan er ook wel zelf een duwtje tegenaan geven. Mm-hmm. De omstandigheden creëren waarin het kan ontstaan.
Hoe doe je dat dan concreet vanuit je eigen praktijk met groepen of met clubjes?
Nou, door bijvoorbeeld aan het begin van een training, als we het met elkaar hebben over wat voor werkafspraken willen we met elkaar maken, er altijd voor te zorgen dat een beetje lol ook bij de werkafspraken hoort. Dan is er nog geen grap gemaakt.
Ja.
Die beloof ik dan om 2:30 in de vorm van een goede mop. Maar, dan is in ieder geval de setting al wel, oh ja, oké, er mag ook gelachen worden vandaag, gelukkig.
Ja. Hey, we hebben het in het voorgesprek ook gehad van, is nou iedereen humorvol? Hè? Is het iets van ons allemaal? Maar voordat we daar eens op ingaan, jij komt uit een gezin met heel veel humor.
Ja.
Jij komt ook uit een lachende context, volgens mij. Ja. Kan je er iets over delen?
Ja, mijn familie, daarin was humor heel erg belangrijk. Dat werd ook benoemd. En ik had ooms en tantes die daar veel mee bezig waren. En ik vond altijd de leukste en meest populaire ooms en tantes, dat waren ook de meest humorvolle. Het gaat samen.
Ja.
En ook nog met creativiteit. En dat viel mij op een gegeven moment op als kind. Nou was ik zelf een beetje een serieus kind eigenlijk. Dus ik zat daar vooral
vandaar de wetenschappen wellicht toch ook. Ja.
Precies, ik ging daar dus op mijn serieuze manier naar kijken van wat gebeurt hier? Hoe kan het nou dat het samen gaat? Ik vond het heel intrigerend. Ja.
Maar jij hoeft het niet per se van nature meegekregen te hebben, denk ik, of wel?
Dat hoeft niet. Ja. Iedereen wordt geboren met een aanleg voor humor.
Ja.
Dat is eigenlijk dus iets wat we via de evolutie mee hebben gekregen. Dat is ook een teken. Het is ook iets heel belangrijks en iets heel bazaals.
Ja.
Maar je moet het wel cultiveren, zoals elke aanleg. Hè. Je kunt er meer of minder mee doen. En dat heeft te maken wel met wat voor mensen kom je tegen. Krijg je daar oefening in en een soort ontspanning. Want sommige mensen vinden het ook gewoon eng.
Ja.
Om het te proberen, er zit een soort risico in het maken van grappen. Het kan doodslaan, het kan verkeerd vallen.
Ja. Daar hebben we ook allemaal ervaring mee, denk ik.
Dat is natuurlijk net zo leuk.
Ja,
anders dan is het saai. Dan wisselen we fijn uit. Maar als er een beetje spanning komt, dan wordt het echt leuk. En het ontstaat ook Ja, maar daar, het kan daar ook ontstaan de dingen.
Zijn als hij doodslaat.
Ja, ja, maar ik vind het helemaal niet leuk vaak. Even voor de goede orde.
Nee?
Nee, ik sta regelmatig groepen te vast. Ja, jij kent mij een beetje. Serieuze
ja,
Harry.
Ja.
En Calvijn was een beetje mijn vader, zoiets. Nou ja, goed, dat was humor nou niet bovenaan de lijst. Nee, maar ik snap wel dat het iets oplevert en een mooie gelegenheid tot van alles. En ik waardeer dan ook de mensen als jullie zeggen, nou, dat is leuk. Maar het is toch helemaal niet altijd fijn? Wat is nou het leuke eraan?
Nou,
want er zitten toch ook mensen zoals ik in zo'n groep?
Misschien dan lekker om
best sneu.
Misschien dan zo. Lekker om toe te lichten. Niet in de zin dat ik je ga overtuigen waarom het leuk is, maar waarom het nuttig is. Misschien sluit dat dan lekker aan waarbij jij blij van wordt.
Vertel.
Conscious Leadership Group heeft een filmpje gemaakt. Above and Below the Line. Ken je dat?
Ik ken het niet.
In de basis wordt daar uitgelegd, mensen zitten altijd of boven of onder de lijn. Onder de lijn ben je op zoek naar je gelijk. Je denkt in schaarste, er is niet genoeg van dingen. Je bent aan het beschermen, je wil gelijk hebben. Je zoekt conflict en dat. Als je boven de lijn zit, dan ben je open voor nieuwe dingen. Je bent benieuwd om te leren. Yeah. En een van de zinsneden daarin ook. People above the line think that from a distance, almost everything is funny. En de grap is daarvan dat boven de lijn zijn, dat brengt je in een breinstaat van creativiteit, innovatie, connectie met andere mensen. Ja. Daar gebeuren de dingen. Die gebeuren niet als je onder de lijn zit. Ja. Dus,
dat is toch een beetje triest ook. Maar dan los krijg je van toch een soort leuke bovenklasse en een overgevoelige onderklasse.
Nee, want jij zit het ene moment van de dag onder de lijn en het andere moment erboven en ik ook. Dus het is niet hebt boven en onder de lijn mensen, maar je hebt wel boven en
aan
onder
momenten
de lijn
gekoppeld.
Momenten.
Okay. Ja.
En die kan je wel stimuleren. Dus die humor, die lol, die brengt je eigenlijk ook boven de lijn, waardoor je creatiever meer
middel.
Open staat. Het is gewoon een actief middel. En dan is het niet alleen leuk, maar dan heb je er ook nog wat aan.
Oké. Okay.
Ja, vind je fijn, toch?
Wie zijn dan die mensen die helemaal nergens op een lijn zitten? Die hebben gewoon geen humor.
Zoals je straks
je
zei.
Je namen of hoe?
Nee, maar
die bestaan. Die hebben gewoon geen gevoel voor humor. Die zijn er.
Nou, Madeleine, jij zei straks aan het begin.
Ik beweer dus van niet.
Jij zei, de meeste mensen hebben redelijk wat humor.
Voor humor. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel mensen die op een bepaald moment in hun leven geen humor hebben of daar niet bij kunnen komen. En dan dat kan zijn omdat bepaalde onderwerpen voor hen te gevoelig, te pijnlijk zijn. Dat kennen we allemaal. Als je iets heel ergs meemaakt of er gebeurt een enorme ramp, dan kun je het kan te vroeg zijn voor humor. Het kan ongepast zijn in een situatie. Ook omdat je, als je heel zwaar gedeprimeerd bent, bijvoorbeeld, dat zijn ook momenten dat je er niet goed bij kan komen. Dat vinden mensen ook meestal heel erg als dat gebeurt. Iedereen gaat ergens op aan. En misschien is het niet jouw gevoel voor humor. Of denk je, ja, god, ik krijg die persoon niet aan het lachen. Vaak is dat ook een teken. Ja, misschien is het gewoon niet zo'n goede klik. Het is, als je zegt, iemand is humorloos, dan zeg je eigenlijk bijna, dit is niet mijn type, zeg maar.
Terwijl het meer een relationele duiding dan is, dan een individuele duiding.
Eigenlijk wel, want diegene heeft misschien met iemand anders dat wel,
Ja. En wat voor situaties kom je dat dan tegen, Jolien?
Ja, hadden we het in de voorgesprek ook al over.
Een beetje de aanleiding ook voor waarom we het hierover hebben.
Nou ja, in een podcast hiervoor, toen kwam dit onderwerp ook aan de orde. Van wat is humor? En ik merk wel dat in bepaalde gremia, bepaalde gezelschappen, heb ik toch erg sterk de indruk dat humor niet heel erg op prijs wordt gesteld. Dus dan kan je heus zeggen dat mensen niet humorloos zijn, maar ik vind het wel een heel humorloos overleg. Ja. En ik kom daar vaak uit als niet geïnspireerd. Ik vind het ook saai. En diep van binnen ben ik ervan overtuigd dat er iets niet besproken is. En dat is ook als wij. We moeten bijvoorbeeld nu in ons werk heel veel regionaal samenwerken. En het leukste is als je gewoon leuke, grappige mensen ontmoet. Dan kan je echt lol hebben voor 10. En ik geloof heel erg in die kracht van die ontmoeting. Gewoon alleen maar die ontmoeting. Geen KPI's eraan vast. Geen targets. Maar gewoon bij elkaar zitten. En dan kijken, wie zit hier? Kunnen we nog een beetje lol maken met elkaar? Want lol is een voor mij een echt wezenlijk ingrediënt.
Zeker.
En als dat lukt, dan ontstaat er iets. En hoe het werkt, dat snap ik gewoon niet. Maar ik weet dat het werkt en ik weet, daar ontstaat iets uit. Dat met één of twee collega's, ja, dat je denkt, daar gaan we toch eens even vaker mee zitten. Want je vindt ook vaak dan daar ook dat je briljante ideeën hebt.
Ja, maar je vindt ook vaak dan hele nieuwe dingen waar je eerst helemaal niet aan gedacht had.
Ja.
Hoe zijn we hier nou toch op terechtgekomen? Ja, het begon geloof ik met een grap van jou en toen maakte ik die ene eroverheen en toen ontspoorde het helemaal. En opeens, opeens dachten we, waarom doen we het niet zo?
Ja.
Dat moet je eens proberen voor elkaar te krijgen in een hele goede, strak geleide vergadering.
Nee, maar dat lukt dus niet.
Nee.
Maar zijn daar patronen, Madeleine, in te ontdekken? Dat je zegt, hey, hoe is het stuurbaar of aanstuurbaar om op via deze methodiek, hè, die jij eigenlijk zo schetst, van nee, laten we gewoon een beetje doen, praten en dan komen we op ergens uit?
Ja. Wat mij net al aangaf ook, het is een, en jij eigenlijk ook, het is een norm die er heerst van mag hier gelachen worden. Dat je hebt inderdaad vergaderingen waar je al snel door hebt van dit is hier niet gewenst.
Hier valt niks te lachen.
Ja. Ja. En daar is humor verdacht, hè? Omdat mensen bijvoorbeeld het idee hebben dat als we lachen dat we de problemen niet serieus nemen. Ja. En dat is een misvatting, want je kunt wel degelijk problemen oplossen met behulp van humor. Precies zoals jullie zeggen, als je boven de lijn gaat zitten, word je creatiever. Je komt op nieuwe ideeën, je moet elkaar aanvullen. Het is dat spelletje van ja en, hè. De ene zegt iets en de ander gaat er overheen en de ander gaat er nog een keer overheen en je vult elkaar aan en op een gegeven moment kom je op een plek waarbij je dacht, nou, ik had helemaal niet gedacht dat we hier ooit zouden uitkomen. Ja. Maar het inspireert en je komt op nieuwe ideeën. En dat is een manier van werken die in sommige gremia inderdaad nooit wordt toegepast, helaas. Want daardoor ben je gewoon minder creatief.
En laat je ook dingen liggen dus potentieel.
Absoluut, ja.
Maar ik denk zelfs dat de profielen zo bijna zijn. Dus als je
profielen
van bestuurders.
Mm-hmm.
Dus waar staat in het werving- en selectieprofiel of bij het gesprek met de recruiter, waar staat de lol voorop? Gewoon plezier. En dat lol gekwalificeerd wordt, noem het humor, als iets serieus. Dus het is serieus noodzakelijk om je werk goed te kunnen doen.
Ja.
Want humor staat voor zo verschrikkelijk veel meer.
Terwijl je nu vaak ook het idee hebt dat humor ook misplaatst kan zijn als je het te veel inbrengt. Of
nou,
op het verkeerde
dat
moment.
Dat het soms gewoon ook niet gewaardeerd wordt. Dat fascineert me ook als je in een soort sfeer terechtkomt en dan denk ik, ja, dat doen we hier niet.
Ja.
Ik, om mijn eigen brein in de goede modus te houden, als ik de indruk krijg, bijvoorbeeld in trainingssettings, dat iets niet gewaardeerd wordt, dan frame ik het voor mezelf als dat zijn we niet gewend.
Mm-hmm.
Maar dat is wel wat anders dan het wordt niet gewaardeerd. Maar we zijn het gewoon niet gewend.
Ja.
En weet je, iedereen die in die zaal zit, al die bestuurders ook, hebben gewoon een privéleven, hebben in het weekend een familiefeest, staan bij hun kinderen langs de lijn, te dollen met andere ouders.
Het verschil tussen die beiden is dan het niet waarderen of het niet gewend zijn?
Ja, als je het niet waarderen wil misschien eerder zeggen, je hebt het meegemaakt en je denkt, nou, dit vind ik echt helemaal niks. Dit is echt totaal ongepast en ik wil dat je hiermee stopt. Niet gewend zijn betekent eerder, ja, ik doe het niet, want niemand doet het. Dus laat ik het risico maar niet nemen.
Maar het is geen onwil of zo?
Nee, helemaal niet. Nee. En in het weekend zitten die mensen met hun maten in de kroeg de ene na de andere grap te maken. Ja, waarom zou dat in werk dan niet kunnen? Dus voor mij, ik zei net, ik begon te zeggen, om mijn brein in een goede staat te krijgen, kwalificeer ik het eerder als, ze zijn het niet gewend. Nou, dan ga ik even een beetje ijzeren heinig zitten zijn. Dan doe ik het dus gewoon lekker wel. Dan raken we het misschien gewend. Dus ik zou ook tegen jou zeggen, Jolien, hoe ongepast het ook aan mogen voelen, gewoon je lekkere zelf zijn.
Yeah.
En het een beetje ijzeren heinig gewoon wel doen.
Yeah.
Misschien even één iemand inkopen voordat je de meeting in gaat. Yeah. Joh, de eerstvolgende grap die ik maak, graag lachen over, ook al vind je hem niet leuk. Maar zorgen dat het een beetje op gang komt.
Kijk, en dan organiseer je humor ineens.
Zeker.
Dan wordt hij ineens anders.
Ja. Ja.
En dan wordt het een trucje. Zeg ik dat goed?
Hmm.
Nou, een trucje,
Ja, het is die norm weer. Je geeft eigenlijk impliciet aan, er mag hier gelachen worden. En zeker als je in een leidinggevende positie bent in een team, kijken mensen ook naar jou. Van, mag dat hier? Is dat oké? Dus als leider moet je dan vooral, als je graag wil dat er wat lol is in je team, moet je daar vooral zelf het goede voorbeeld in geven. Ja. En veel zelfspot hebben.
Ja, precies.
Dan gaan anderen het ook doen.
Ja. Maar daar zit een sleutel. Je moet, je zegt, je moet veel zelfspot hebben. En je kan het organiseren, Meindert, zoals je zegt. Hè? En mijn ene hersenhelft denkt, ja, ik kan het wel regelen en organiseren. En de andere hersenhelft vindt dat gewoon niet leuk. Het ontstaat of het ontstaat niet. En ik ga dat helemaal niet organiseren.
Nee.
René en ik die geven ook samen bijeenkomsten, organiseren bijeenkomsten voor toezichthouders in Nederland.
Met de NVTZ, ja.
Ja, bij raden van toezicht en ook raden van commissarissen bij de woningcorporaties. En ik merk ook, we hebben ongelooflijk veel plezier bij die bijeenkomsten. We hebben echt heel veel lol. Dat is ook ontstaan. En dat is ook een soort werken geweest, omdat mensen het vak van toezicht houden. Hè, dus ook het slagmensen dat ambieert, zijn heel ernstig, toegewijd, serieus. Dus we gaan het nu ook hebben, 30 oktober, over de kunst van het niet weten. Ja. En we weten al, dat kan niet. Nee, want het kan niet zijn dat je iets niet weet. Het zijn allemaal wat jij zegt, volgens mij Madeleine, een soort normeringen waarbij de grap is, als je de positie hebt om het te kunnen doorbreken, dan is dat leuk. Maar wat is het dat we dit vasthouden? Dat we er elkaar op uitzoeken dat ernst een soort beter gewaardeerd wordt, want dan is het goed of zo.
Hoe zou jij als wetenschapper zeggen dat ernst en humor zich verhouden, ja, conceptueel?
Nou,
ik vind het een mooie vraag.
Ja, eigenlijk gaan ze hand in hand. Omdat juist de humor en de lichtheid ervoor zorgt dat je heel even stoom kan afblazen. En dan ben je ook weer klaar voor om weer serieus te zijn. Het is steeds een vorm van opluchting.
Ja.
Dus ik vind humor en serieus zijn echt elkaars beste vrienden. Maar ik zie ook dat mensen daar problemen mee hebben om die humor op te zoeken. Zeker als het gaat om problemen rondom moraliteit. Hè? Als het gaat om goed en fout, onrechtvaardigheid. Ik heb bijvoorbeeld bij de Belastingdienst afgelopen jaar een opdracht gehad. Ja, dan ging het over die toeslagenaffaire, die schrijnende gevallen. Ja, veel mensen die daar werken hebben het gevoel, ja, daar mogen wij absoluut niet om lachen. Dat is zo erg. En ze schamen zich zo erg voor wat er is gebeurd. Ja. En ik snap dat ook.
Terwijl er waarschijnlijk reeksen aan grappen rondgaan.
Intern
in de krochten.
In de krochten gaan ze. Want mensen hebben dat wel nodig.
Ja.
Hè? Juist, het is interessant om te zien welke beroepsgroepen veel humor gebruiken. Dat zijn altijd die beroepen waar het om leven en dood gaat. Hè? De eerste hulpdiensten, de politieagenten, de brandweermannen en vrouwen.
Ja. Ik sprak ooit een verpleegkundige oncologie van hoe is het met het gevoel voor tumor deze ochtend.
Ja, precies.
Dat soort dingen. Ja.
Het is echt echt broodnodig als je in zo'n spannend veld werkt om te kunnen lachen. Maar vaak wordt het inderdaad onder collega's, omdat mensen het gewoon, hier kunnen wij niet lacherig over doen, want het is te erg.
Ja. Ja.
En dat begrijp ik ook wel.
Ja. Ja.
En hoe zou jij dat, want hoe zit dat dan bij jou, Jolien, in de zorg?
Ja.
Marlijn geeft net aan van nou, in de zorg veel humor. Is het dan bij iedereen, al jouw collega's die het werk doen op het Maanderzand, is er heel veel humor. Alleen in het gremium van bestuurders en wat daarboven zit, is het een beetje lastig? Of is het ook in de zorg wel ernstig? Eigenlijk in zijn algemeenheid.
Dat weet ik eigenlijk niet. Een ontzettend leuke vraag. Ik zit bij het Maanderzand in de positie om ook een voorbeeld te geven. En om iets te mogen organiseren of te faciliteren. En omdat ik zelf humor als levenselixer heb, want het is gewoon leuk.
Oh ja.
En laten we gewoon niet alles te serieus nemen. Want het is sowieso al ernstig. En ook als je in een verpleeghuis gaat wonen, wie komt er huppelend naar binnen? Toch helemaal niemand? Je gaat toch niet van, oh, later als ik groot ben, ga ik naar een verpleeghuis.
Zin
dat,
in.
Ik heb dat nog nooit gehoord.
Ja, nee. Nog nooit gedaan.
Nee, het is heel...
Terwijl je kan zeggen, ja, ik ben ziek geworden, ik heb een beperking gekregen, ik heb een progressieve ziekte. Niemand wil dat, maar er is een huis waar we aandacht hebben voor welzijn en welbevinden en plezier maken. En er wordt ook nog goed voor je gezorgd. He, omdat je niet meer zelfstandig aan kan kleden of uit kan kleden of andere dingen zelfstandig kan doen. Maar zullen we primair de behoefte aan leven voorop stellen, aan plezier maken. En plezier, dat wisselt heel erg. De een die doet het met André Rieu, de ander die wil brood bakken. Of maakt toch niet uit. Gewoon luisteren en naar het levensverhaal luisteren en dan kijken of je daar nog zoveel mogelijk mee kan. Maar ik ben als bestuurder in de positie om dat te faciliteren. Dus ja, wij maken heel veel grappen, denk ik wel, op het manenzand. En sommigen denken ook wel eens, nou Jolien, ze is wel een beetje apart. Ik denk wel dat dat gezegd...
Ook wel een zekere kern van waarheid in zich heeft.
En een ernstige vraag, van kan het ook zijn dat mensen dat gewoon niet vreten of trekken? Dus kan het ook zijn dat mensen van een type bestuurder die vrolijkheid en die vreugde ook uitdraagt, erin brengt, de mensen die dat leuk vinden, die blijven.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat mensen daar, en het is meer een algemene vraag, en niet naar aanleiding van voorbeeld, maar kan het zijn dat mensen gewoon ook een soort avers zijn van te veel humor? Ik weet het eigenlijk niet.
Ja.
Madeleine?
Nou, ik herken zeker op verjaardagen, de oom die maar moppen blijft tappen, daar word je op een gegeven moment helemaal gek van. Dus er is zeker, er kan een overkill zijn.
Ja.
En ook mensen die continu alleen maar lollig willen zijn.
Een soort overdosering.
Dus er is een tijd en plaats voor humor.
Precies.
En de meeste mensen voelen dat aan. Gelukkig. Maar ja, je hebt ze erbij, hè, die dat niet goed aanvoelen. Ja. Ja. En dan kan dat heel irritant zijn. Ja, dat herken ik ook wel. Net een gevoel voor humor waaruit blijkt van het is niet vriendelijk. Hè? Je voelt dat bijna. Als mensen gewoon een vorm van humor hebben die sarcastisch is of die niet echt vriendelijk is. Je voelt het.
Ja, en je noemde dat straks passief-agressief volgens mij. Kan je dat een klein beetje toelichten? We willen de luisteraars ook wat meegeven.
Nou, stel jij werkt in een team met een collega die continu op je zenuwen werkt. En je hebt ergens gehoord van, nou, humor verbindt. Dus ik ga maar eens een grapje maken tegen diegene. Ja, dan zal ik je verklappen dat grapje een ondertoon heeft. Ja. Omdat je je kapot ergert. Dat voelt diegene.
Die is gewoon negatief beladen.
Ja. En al is het en hetzelfde grapje, je kunt precies hetzelfde zeggen, maar de toon geeft een gevoel van, ja, het is vriendelijk of niet.
Ja, ik merk dat ik nog een beetje blijf hangen bij jouw vraag van, en als mensen dat dan niet vreten en dan gaan ze weg, te veel humor. Wat het eerste bij mij opkwam is, nou, dat probleem los ik liever op in mijn organisatie dan dat de mensen weggaan omdat het te weinig is. Dus als het te weinig humor is, te weinig gelachen wordt, niks kan, niks mag besproken worden, dat is een indicatie voor niet genoeg psychologische veiligheid in de club om het risico van een grap te kunnen nemen. Ja. Dat is een veel ingewikkelder probleem om op te lossen dan een beetje te veel lolligheid.
Ja, precies.
Ook daar moet je natuurlijk naar kijken. Hè. Dus ja, een goede grap.
Dat moet je serieus nemen.
Zeker. Ja. Ja, en dat moet je ook echt doen. Ja. Dus weglachen is ook een heel sterk defensiemechanisme.
Je psychologische veiligheid. Hè. Daar hadden we het straks even over. Er moet wel een soort basis zijn om met humor... om het humorvol te maken. Want als de basis er niet is, dan kan het ook destructief worden. Of een beetje de ziekte in je organisatie.
Ik denk dat het een zichzelf versterkend ding is. Dus aan de ene kant kan humor erg bijdragen aan het laten ontstaan van psychologische veiligheid. En aan de andere kant, als die er is, dan is het een stuk relaxter om die spannende grap te maken. Dus het helpt.
Ja, maar ik zit vooral even te denken aan de organisatie waar ik ook kom. Waar gewoon die onwilligheid om er samen uit te komen niet echt bovenop ligt, maar dat het elkaar afzeiken gewoon toch qua zelfbehoud, hè, wat het ook is, heel erg de cultuur is geworden of in een fase in een bepaald team. Dat vind ik wel heftig, want dat zijn mensen die zitten ook in de zorg. En die maken elkaar ook slechter en kleiner in de teams. En die zijn echt nog niet op het punt van, laten we eens even kijken hoe we een beetje vrolijk en blij gaan worden met elkaar. Nee. Daar zit voor mij dan wel een vraag van hoe, en dat is gelukkig een zware minderheid, hè, dat denk ik wel. Maar zou je dan met humor iets kunnen... Als je zo'n vraag krijgt, wat doe je dan? Heb je dan een antwoord?
Nou, ja, precies. Weet je, ik krijg
of Jolien aanstellen als bestuurder, hè, dat kan ook altijd nog.
Het probleem is, mensen die elkaar echt niet goed liggen, waar veel oudzeer is of veel tegenstellingen. Ik denk even aan, zeg maar, in de politiek, hè, waar mensen in de Tweede Kamer samen moeten werken, die de ene van Forum voor Democratie en de ander van, ik zeg maar wat, GroenLinks PvdA. Hè, dat zijn mensen die zijn zo tegengesteld. Daar is vaak de humor onderling ook moeilijk te vinden. Omdat humor ook iets zegt over wat zijn je normen en waarden? Wat vind je belangrijk? Waar liggen voor jou de grenzen? En daar is mij inderdaad wel eens gevraagd, zouden we hier niet meer moeten lachen? Hè? Dat er meer grappen moeten komen. En daar ben ik dan terughoudend. Dan denk ik, ja, je kunt hier nu een grap gaan maken. Maar, en dat doen mensen trouwens best vaak. Ik denk aan mensen van Forum voor Democratie. Maar het is niet dat die ander daar nou per se om gaat lachen. Nee. Omdat, en dat is, sluit een beetje aan wat we het net over hadden. Hè? De ondertoon is niet prettig. Het doel moet zijn verbinding.
Ja, en er moet ook wel een soort relatie zijn. Ik sprak onlangs iemand uit de Eerste Kamer ook over de jaarlijkse zelfevaluatie die daar formeel dan verplicht is. Maar waar ook een aantal senatoren is van, ja, die zelfevaluatie, dat vind ik zo navelgestaar. Ik laat hem weer even voorbij gaan dit jaar. Ja. Dus daar zit geen relationele ruimte tussen mensen. Nee. En dus misschien ook wel geen ruimte voor humor. Als je elkaar niet ontmoet.
Nee, dan
toch ben ik ook wel benieuwd hoe je er dan tegen aangeeft. Ik had onlangs in overheidsland een opdracht waar twee teams die veel met elkaar moeten samenwerken, elkaar eigenlijk niet vreten.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk humor gebruikt in termen als aan beide teams gevraagd, wat denk je dat zij over jou denken?
Ja.
En dan graag gewoon echt in de meest zwartgallige formulering die je vinden kan.
Ja, gewoon helemaal losgaan.
En dat gingen ze dan met elkaar delen. Ja,
ja.
Ik denk dus dat jullie ons saai en gewoon super berekenbaar, maar fantasieloos vinden.
Ja.
Oh, echt joh, meen je dat? Denk je dat het probleem is? Oh nee joh, we hebben hele andere problemen met jullie. En opeens kwam het onderwerp wel
soort openheid, ja,
op gang.
Ja.
Dus dus ik denk dan ook dat je, maar dat, ja, dat zei ik net ook al tegen jou, Jolien, dat het ook wel soms vraagt om even een blik van buiten te hebben of een persoon van buiten te hebben
die dat
kan brengen, die zich dat kan permitteren.
Ja. Ja.
Maar om te zorgen dat er, ja, juist door het een beetje van de serieusheid te ontdoen, dat het gesprek wel op gang kan komen. En dan zie je toch wel toffe dingen gebeuren eigenlijk. Ja. De mensen uiteindelijk ook gaan kijken van, ja, even heel eerlijk, zij kunnen ook een paar dingen beter dan wij. Waar zou je nou eigenlijk jaloers op? Nou, dan werd dat gedeeld en langzamerhand ontstond het.
En dan ontstaat er wel iets van die creatieve open, maar ook meer humor komt er dan ook vanzelf bij.
Zeker, hè? En ik zal zeker niet beweren dat het oudzeer wat er dan zat, dat in één middagje is dat weg.
Ja.
Nee, zeker niet. Maar er is wel ergens een zaadje geplant, een begin van, oh ja, je kan eigenlijk best wel met deze mensen praten. Die zijn ook eigenlijk best wel.
Het zijn net mensen.
Het zijn eigenlijk net mensen, zijn best wel leuk ook. Er zitten eigenlijk ook best wel grappige gasten tussen. En dan wordt het wat.
Ja. Ja. Ja.
Ik heb in ieder geval even twee vragen. Eentje over leiderschap. Van wat zouden nou tips zijn van jullie aan leiders om het fenomeen waar we het nu over hebben, om dat gewoon te berden te brengen in je organisatie, in je context, met al die intelligente, serieuze bestuurders. Wat zou je nou gewoon eens in een paar zinnen mee kunnen geven? Van gebruik dit op een goede manier. Worden we allemaal beter van. Het is geen technische vraag, maar een verrijkende vraag.
Mag ik eerst dat roepen? Ja. Nou, neem jezelf niet al te serieus. Dus jij bent dan de leider. En dan moet je verstandige dingen, liefst wijze dingen zeggen. En dat, joh, je maakt jezelf veel te belangrijk. Dus neem jezelf nou niet zo serieus. Gooi er een beetje zelfspot in. Jij hebt ook gewoon hele domme dingen gedaan in je leven. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je op de plek bent gekomen waar je zit. Omdat je er wat van geleerd hebt. Bespreek ze gewoon. Vertel het gewoon. Maak er een grap over. Ja. Het geeft heel veel lucht aan het hele team. Ja. Om dan ook met een beetje compassie en relativering naar zichzelf te kijken.
En waarom, Meindert, heb ik de indruk dat naarmate je die positie krijgt, dat minder lukt?
Ja, misschien op het gevaar of dat we afdwalen, zeg maar. Maar er zit volgens mij, er is ook al
maar we hebben nog 12 minuten, dat dus mensen, dat gaat helemaal goed.
Dat is ook bekend dat mensen selecteren mensen die op hen lijken. Ja. Dus het begint ergens en dan selecteer ik iemand die net zo serieus is als ik, die op mij lijkt, want dat is blijkbaar dan een hele goede leider. En die selecteert weer andere mensen die daar ook op lijken en langzamerhand gebeurt dat. Dus er is niet zoveel ruimte voor de vreemde eend in de bijt. Die wordt in ieder geval niet van nature gezocht.
Ja.
Maar we zeggen het wel.
Zeker.
Hè, buiten de lijntjes, kleuren, out of the box. En dat profiel, dat zoeken we altijd.
Ja. Ja.
Maar we nemen het niet aan.
Niet doen. Jolien, ik hoor jou de vragen stellen. Hè, van hoe zit dat daar? Wat zou jouw advies aan medebestuurders, managers zijn als het over dit onderwerp gaat? Wat zou je als boodschap meegeven?
Ik heb gewoon geen boodschappen. Ik heb meer gewoon vragen. Ja. Ik zou soms wel eens in het hoofd van iemand anders willen kruipen en te denken, hoe zie je de wereld?
Ja, ja, ja.
Maar ik merk ook soms dat dan ben ik verzeild geraakt in hele ernstige gesprekken. En dan denk ik, als jij nu in mijn hoofd zou kunnen kijken wat ik allemaal aan grappen al heb bedacht over dit gesprek. Dat kan echt niet. Als ik dit nu ga zeggen, nou, dan ben ik dood. Maar ik vind het wel heel grappig. Ik vind het zelf ook heel erg grappig.
Ja. Ik moet oppassen.
Ja, ik heb in ieder geval heel veel lol zelf.
Maar een vat vol humor, ja, precies.
Nee, dat zou ik zou het eigenlijk de vraag dan aan Madeleine willen stellen. Wat is dat? Wat gebeurt er dan? Ook als je dus in die...
Gewoon ook bij jezelf bedoel je?
Ja. En dat ik voel ook... ik moet het nu echt niet zeggen. Dat gaat niet goed. Dat snap ik ook wel. Maar wat zou het leuk zijn... wat zou ik graag maar nu?
Dit slikken we allemaal toch wel eens, hè?
En soms doe je dat niet, maar...
Madeleine, is dit iets wat we allemaal doen?
Ik herken sowieso de aanvechting om in zo'n bloedserieuze situatie... dat je echt heel erg naar snakt dat iemand een grap maakt. Ja, en het is ook juist die spanning die dat nog extra aanzet. Hoe formeler en strakker het allemaal wordt, hoe meer je eigenlijk behoefte krijgt aan humor.
Dan moet je gelachen worden.
Maar een spanning die onderhuids gaat opbouwen. Ja.
Dit is toch een super bevrijdende gedachte, Madeleine. Want blijkbaar zitten dus al die serieuze mensen die in jouw meeting zitten, Jolien, zitten met diezelfde behoefte.
Nou, dat weet ik niet
zeker.
Nee,
dat weet je niet, maar je neemt aan van niet. Soms maar het zou best eens kunnen. Niet. Nee, maar het zou best kunnen. De helft wel. Die willen het ook dolgraag, maar die durven het ook niet.
Ja, of ze zijn er niet
gewend. Zit je elkaar hartstikke bezig te houden.
Het is toch interessant om het te verkennen. Ja, inderdaad, wat
gebeurt er? En Madeleine, even terug naar die vraag. Ja. Een paar korte tips, adviezen.
Nou, ik ben het helemaal eens met Meindert. Jezelf niet te serieus nemen. Het goede voorbeeld geven, ja, belangrijk. Maar ook situaties creëren waarin mensen kunnen uitwisselen. En dat is bijvoorbeeld in een online meeting, weten we allemaal, alvast veel lastiger dan wanneer je bij elkaar bent.
Mag ik nog iets over die online meetings zeggen?
Ik heb het gevoel dat humor vaak veel simpeler is dan mensen denken.
Ja,
het zit hem ook in de houding en hoe je voorbij loopt, hoe je iemand groet. Ja. Dat kan al met een heel gek gebaar of iets waarbij je dacht, je hebt soms met mensen iets... Een grapje gehad op een personeelsfeestje. Leuk om nog eens te herhalen, van weet je nog? Of het is iets heel natuurlijks.
Zit heel nabij eigenlijk.
Je moet het ook niet te groot maken.
Die online meeting, die triggert mij. Ik had een tijdje terug een gesprek met een leidinggevende in Duitsland. Die heeft een team zitten, dat zit over het hele land verspreid. Mm-hmm. Dus die heeft zijn team meetings altijd online. Ja. Hoe krijgen we dat nou een beetje leuk ook?
Leuker,
saai en serieus. En toen hebben we bedacht de Funny Friday question. Dus elke vrijdag was dan het moment dat ze bij elkaar waren. En dan had hij al tweetalletjes gemaakt in breakout rooms. Dat kan allemaal in die online dingen. Dan zei hij, oké, de Funny Friday question voor vandaag is... wat is je grootste zakelijke fuck-up? Klik! Ja. En dan zat iedereen opeens in een duo met iemand. Dan zitten wij samen. Vertel eens, wat was jouw grootste zakelijke fuck-up? Zitten mensen dan met elkaar te delen? Ja. En na 10 minuten, klik, opeens iedereen eruit. Ja. Ja. shit, ja, we zaten er net zo lekker in. Ja. Oh, ja. En vanaf dat punt de maar meetings dat, dan, van ja, een precies. totaal ja. andere orde. Ja. Dus het is inderdaad niet zo moeilijk.
Nee.
Is er onderzoek gedaan naar de manier waarop in corona bijvoorbeeld de humor vermoord of verkleind is?
Die is verminderd in die online.
Die is echt verminderd, denk ik.
Die zijn ook, veel doelgerichter. En het zijn toch die koffieapparaat momenten waar je het van moet hebben. Tevoor en daarna, waarin je die dingen uitwisselt. Van hoe gaat het, wat heb je gedaan dit weekend? En dan komen de verhalen. Ja. En online doe je dat gewoon niet zo snel. Hè? Dan ga je meteen over tot de orde van de dag. Ja. En er zijn ook oplossingen, inderdaad. Ja, een ijsbreker bijvoorbeeld die Meindert noemde. Dus het kan wel, maar je moet er inderdaad dan extra aandacht aan geven, omdat het niet vanzelf gaat.
Hey, en dan even op een ander punt. Dat gaat ook wat meer over jou en mij, Jolien.
Nou wordt het interessant.
Nou, het gevoel, heb je bepaalde lolprofielen? Hè, dat is eigenlijk mijn vraag. Dus even de inleiding. Wij hebben in ons idee, in heel veel podcast afleveringen, de 25e vandaag, ontzettend leuke dingen gedaan. En echt dat we dachten, nou, wat was het weer leuk, hè? Dikke huk aan het eind en iedereen weer zijns en haars weegs. Komt Meindert hier binnen? Hij zegt, ik heb een paar van jullie podcast geluisterd. Ik vind het eigenlijk, nou, bloedsaai zei je nog net niet. Maar volgens mij was dat puur een beleefdheidsfrase. Dus ik denk wel, nou, kom dan maar op. Van als jullie ons een paar tips moeten geven, moeten we het dan leuker maken? Want ik vind eerlijk gezegd dat wij het behoorlijk goed en diep gaan doen. Met veel respect voor de kandidaat en iedereen, die geweldige gasten die we hebben. En dan komt hij een beetje vertellen dat het leuker moet. Dus ik ben een beetje confused. Nou, graag
Nou, dan moet ik wat zeggen, denk ik.
Ja, als eerste.
Nou hang ik. Nou ja, kijk, ik denk dus dat ik heb heel lang improvisatietoneel gedaan. De humor, de lol in een scène, die moet ontstaan. En dat ontstaat uit spontaniteit. Mm-hmm. Dus dat is niets is gescript. Het is gewoon, je hebt een vorm en veel succes ermee.
Ja.
Publiek roept wat en actie. En hoe gescripter je het maakt, dus dat was eigenlijk wat ik, tegen jou zei. Hè? Als de vorm heel strak is, dan is er minder natuurlijke ruimte ontstaat er dan om iets te laten ontstaan. Dus dan komt er gewoon een grap in mij op en dan vertel ik die. Maar die.
En dan wacht je niet op de beurt tot René zegt van nou nu ben jij
precies. Mee. Als ik dan moet wachten op de beurt, dan is die alweer
terwijl
weg.
Terwijl ik dat best sympathiek doe en zo. Dus daar kan
daar
niet aan liggen.
Daar ligt het absoluut niet aan. Het valt me eerlijk
echt
gezegd
in
ook
format.
Mee.
Ja.
Nee, maar dat ontstaat gewoon door te associëren op elkaar en dat. Dus dan vind ik het heel leuk om vandaag een vraag, dat ik een vraag aan Jolien stel en Madeleijn reageert op iets wat jij zegt, zonder dat dat gescript is. En dan moet ik hem natuurlijk nog even terugluisteren.
Heb ik het idee
dat het wat losser en energieker en bewegingen, meer beweging heeft.
Ja, het raakt ook wel wat aan hoor, bij mezelf. Dus niet voor niks dat ik het vraag. Hoe luister jij dat commentaar, Jolien?
Ik denk dat het wisselt per gast en per onderwerp en per podcast. Dat sommige gasten vinden het heel fijn dat er een zekere basisstructuur is. Dat er helderheid is over de vragen vooraf. En willen zelfs een voorgesprek nog eventjes. En dat is allemaal prima. Weet je, dat wat de gast nodig heeft, dat doen we.
Mm-hmm.
En ik denk als je een type als Meindert hebt, die heeft heel weinig script nodig. Ja, liever geen. Nou, maar misschien zit daar dus ook. Ja,
toch de uitdaging misschien. Ja. Stel nou eens dat je niet de gast zou geven wat hij wil. Maar dat je denkt, maar de echt interessante zinnen, die komen op het moment dat het niet gescript is. Dus ik ga gewoon die vraag stellen die we in het voorgesprek helemaal niet hebben gehad. Ja, en dan staat de microfoon aan. Dus je zal wel moeten.
Ja, je zal wel moeten.
En dan eens kijken wat er gebeurt. Ik denk dat er veel hele leuke dingen gebeuren.
Meer de verrassing erin brengen.
Ja.
Hoe luister jij naar dit gesprek?
Nou, de verrassing vind ik een hele goede. Eigenlijk al wat je net, een soort kritiekpunt wat je geeft. Daar werd net heel hard om gelachen. Omdat je eigenlijk niet verwacht dat de gast hier even kritiek gaat leveren op de podcast. Dat is gewoon grappig. Ja. Dus het aangepaste is eigenlijk vaak niet grappig. En het onaangepaste
dus
is wel grappig.
Jij zou in principe nog een keer terug mogen komen. Ja. Dat is dit de laatste keer.
Precies.
Dat zit in die hoek dan. Ja? Nee, oké. Dan heb ik die gesnopen.
Ja, dus Ik denk dat we soms te aangepast en te aardig zijn. En ja, inderdaad, wat onaardig is vaak ook grappig. Ja. Ja. En al die dingen die we ook in workshops doen, op elkaar doorbouwen helpt ook. Hè? Dus één iemand zegt iets en de ander gaat er overheen van ja en.
Een
oefening die in organisaties gebruikt wordt om creatiever te worden in teams. Bedenk een oplossing voor dit probleem. Nou, één iemand gooit er iets in en de ander gaat er overheen. Ja, maar we kunnen ook nog daar een ijskokar bij zetten. Ja, en dan gaan we ook nog op vakantie daarna. Ik noem maar wat. Dus je gaat verder en verder. Het is verboden om er tegen in te gaan. Je moet altijd doorbouwen op wat die ander zegt. En dan kom je op plekken waar je nooit geweest bent in je hoofd. Dat wordt al heel snel heel extreem en heel grappig. En over de top. En soms ook heel ongepast. Maar ja, dat is dus. In humor zit vaak dat je net een beetje tegen de grens aangaat. Van, kan dit nog? Ja, maar dat is ook de grap. Zo heb je nog meer van die oefeningen die je eigenlijk waarschijnlijk ook gewoon in een podcast kan
Ik doe regelmatig, dit is een improvisatieoefening die we ook doen. Hè? Dus dan,
in feite wel. Ja.
De meest onzalige ideeën leveren, of stellingen, leveren hele leuke ideeën en mooie voorbeelden op als je dit doet. Hè? Dus diezelfde oefening, die begin ik dan vaak met de stelling, er moeten verkeersdrempels komen op autosnelwegen. Nou, dat is een totaal onzinnig idee. Maar als je gaat nadenken over wat het voordeel daarvan is en daar dan op doorbouwt en daarop doorbouwt en daarop doorbouwt, dan krijg je opeens wereldvrede, zeg maar.
Ja, dus
dan,
je komt altijd bij zo'n heel groot idee
uit. Terwijl het een onzalig idee kan lijken.
Wat is het als je dit doet en mensen slaan er direct op dood?
Ja, dat dus gebeurt gewoon niet.
Jawel. Oh. Daar was je namelijk niet bij, maar
je neemt jezelf al heel serieus nu.
Ja,
maar goed,
ik neem mijzelf buitengewoon serieus.
Terecht.
Nee, want ik zou willen dat het leven zo altijd zo zou werken. Dat hoop ik zelf altijd. Maar soms doe je eens een leuk of een ludiek idee of wat dan ook. En dan zit ik in overleggen. Het zit soms echt in bepaald type overleggen. En dan is hij gelijk dood. Want een ander vat, die denkt, ja, maar dat is wel echt heel raar wat jij nu zegt.
Ja.
En dan is hij gelijk, hij is ook niet meer leuk, hij wordt afgekapt. En ik denk, ja, de ander die begrijpt gewoon echt niet wat ik nu zeg. En ik had gehoopt op dat er dan gaat er iets bewegen, weet je wel. En dan gaat het rollen en dan wordt het leuk. Ja. Maar het wordt helemaal niet leuk. Het stopt ook gelijk bij die opmerking. Wat is dat?
Ik denk dat Madeleine de aangewezen persoon is om uit te leggen wat dat is. Maar vanuit mijn werkpraktijk denk ik dan, alles is input. Dus als dit niet werkt, dan is er blijkbaar iets aan de hand waardoor dit niet werkt.
Yeah.
Ga ik dat bespreken. Dus dan vind ik het er heel interessant om op dat moment te zeggen, hey, kijk, mijn intentie is dus door dit te doen dat er iets gaat bewegen en dat we.
Ja.
Maar dat gebeurt helemaal niet. Nee. Wat speelt er nou, joh? Waarom vind jij dat zo lastig, bijvoorbeeld? En dat onderwerp op tafel te hebben. Het is humor of de afwezigheid daarvan. Kan ook een hele goede indicator zijn voor er speelt iets. Er is iets aan de hand. Hier mogen we blijkbaar geen grappen over maken. Of hier moeten we blijkbaar heel serieus bij kijken. Dus dat is dan een interessant onderwerp om te bespreken. Ik denk dat wel helpend is.
Madeleine?
Ja, ik zou ook echt expliciet aangeven dat de bedoeling is om op elkaar door te bouwen, hè, bij zo'n oefening. Dus van zichzelf gaan mensen vaak heel kritisch doen en aan de praktische bezwaren denken. En dat is nooit leuk. Nee. Dus als je zegt, nee, dat gaan we nu expliciet even niet doen. Je gaat erop door. Dan gaan mensen die instructie opvolgen en komen ze er toch. Ik denk dat mensen het dus niet van nature voor kiezen, dus dat je het expliciet moet maken dat de bedoeling is. Ja. Zo kun je ook mensen expliciet de instructie geven om het aller slechtste idee te bedenken, bijvoorbeeld.
Exact.
Als mensen dat gaan doen, dat is ook bevrijdend.
Ja, heerlijk.
Omdat je bent gewend, ja, ik moet altijd met een goed idee komen en het moet altijd perfect zijn, maar nu is het goede, ja. is eigenlijk dat het heel slecht is.
Ja, we gaan het kapot maken.
Maar ik zie je aangaan.
Waarom schij
je
uit?
Ja. Ja.
Je ziet het niet voor je.
Jawel. Ik wil dat de wereld zo is. Ja. Ik wil dat al mijn overleggen zo zijn waar ik soms naartoe moet. Maar het is niet zo. En wat ik nog ingewikkelder vind, is dat we zeggen dat we het doen. Maar we doen het niet. Dus we hebben taal waarin we zeggen, nou, moet, wat ik net zei, weet je wel.
Nee, we hebben het leuk
echt zelf. Out of the box. Nee, maar het moet een heel creatief proces zijn. En ik zit daar en ik denk, niets is hier creatief. Ik ben al een soort...
We zitten al een vergadertafel.
Gekaderd voordat ik binnenkwam. Ja. Of er is al een oordeelsvorming gereed over iets of iemand of jou. Of, en dan en alsof je dan een soort gelijk gevangen zit. En kom er dan maar eens uit, hè? Zonder de hulp van een collega of van een voorzitter die dat doet. Of degene die altijd maar die zegt, nee, moet wel heel vernieuwend en innovatief zijn. Maar bij alles wat er gezegd wordt, staat er een beer achter elke boom.
Ja.
En dan stopt dat hele proces.
Ja. Ja, je moet het woord ja maar, de twee woorden moet je gewoon verbieden eigenlijk even.
Ja, maar die worden niet verboden. Ja,
maar ik denk ook,
wat ik bedoel,
of je cultiveert ze even.
Ja, of,
dus,
ja,
dus je zegt, weet je wat we doen jongens, we hebben hier een idee. Het is verboden om ook maar één positief ding hier aan toe te voegen. Dus elke zin na dit idee begint met ja maar. En dan vinden mensen uit dat ze na drie keer staan ze opeens, omdat ze ja maar moeten blijven zeggen, het tegendeel van hun eigen... van het vorige wat ze zeiden te verkondigen. Ja, dat is misschien een beetje onhandig. Dat is niet echt raar. Of niet echt werkend. Ja. Een heel ander ding is... Dat triggerde mij toen je dat zei... is ook setting. Dus je verwacht dat in dezelfde setting... om dezelfde vergadertafel... in dezelfde vergaderzaal... dat er dan creatieve out-of-the-box dingen gaan gebeuren. Dus dan zou ik zeggen... ja, nodig die mensen uit voor voor een ontbijt ergens in een park. En ga daar op een kleedje zitten. En probeer dan hetzelfde gesprek nog eens te voeren.
Maar dat is er één. Maar ik wil nog heel graag proberen te kijken... waar zit het in dat we in de taal zeggen dat we het doen... maar we doen het niet. Maar dan heb je eerst het idee... ik heb het gezegd, dus ik doe het.
Ja,
dus dat is hetzelfde als dat je zegt... We hebben een open en transparant overleg. Heerlijk.
Het zijn een beetje dingen.
En iedereen weet dat het er niet is. Ja. Maar niemand zegt dat natuurlijk. Nee. Maar als we zeggen... ja, we willen heel graag open en transparant... niemand is daarop tegen.
Nee.
Dus wat is dat mechaniek? Dat als we het dan gezegd hebben... dan is het een soort waarheid geworden... en vervolgens is het het niet.
Hij zou ook kunnen zeggen dat als het blijkbaar belangrijk genoeg was... om het expliciet te zeggen... is dat de beste indicatie voor het feit dat het dus niet zo is. Ja. Dus blijkbaar was het nodig om het te zeggen. Dus daar moeten we dan wat mee. En dan, voor de herhaling, maar dan zou ik zeggen... besteed aandacht aan vorm.
Ja.
Dus, ja. Nee, ik hoor jullie eigenlijk heel positief en daar word ik eigenlijk een beetje moe van. In de zin van... Nee, wat is de vraag? Alsof het altijd zou moeten werken. Hou nou toch op. Weet je, wat jij zegt, die ander begrijpt niet. Dat is toch ook het leven? We snappen elkaar toch ook gewoon vaak niet? In organisaties nemen mensen de moeite niet elkaar te snappen. Dus het feit dat je dit tegenkomt, is ook een ding van alle dag. En count your blessings als het de blije eieren versie van jullie drieën wordt. Nou, maar dat is het niet altijd. Ja, dan kan je hem lachen. Ik meen het wel, ik heb er ook geen antwoord op.
Ja.
Maar ik vind dat je het te makkelijk over doet. Je kunt het niet altijd met een vorm oplossen dat het weer leuk wordt en bespreekbaar. Er zijn... slecht begaanbare wegen, ook in organiseren en dat positief maken. En tuurlijk, beroepsmatig moeten we allemaal zeggen dat het anders ligt. Maar ik denk dat er soms gewoon grenzen zitten aan de mogelijkheden. En dan kan je zeggen, ik blijf erbij, of ik los het op, of ik ga wat anders doen.
Ja.
Dus ik vind het ook een beetje, onderken ook soms hoe het is. En ga dat niet allemaal lopen repareren als het ziek of niet oké. Maar goed, tot zover mijn relaas.
Je mag toch wel een poging wagen? Je mag toch wel
proberen.
Maar
dat zeg ik ook niet. Maar er zit een eind aan de pogingen. Dat is wat ik zeg.
Ja, maar dat is een heel andere podcast.
Sommige mensen stoppen wat eerder dan anderen.
Ja.
Met pogingen doen. Dus die blijven wat veiliger dan anderen.
Ja.
En anderen denken, weet je wat, ik gooi het eens over een hele andere boeg.
Ja. Maar ik dacht nu ook, ik maak een lollig einde. Dus,
ja, leuk.
Dus weer niet. Ik wil hem gaan afronden, dus tuurlijk, Madeleine. Ja, ga je gang en jij daarna maar.
De grootste misvatting, denk ik, is dat verwacht wordt dat als je dingen zegt en uitlegt, dat mensen dan dat gaan doen. Ja. Dus dat, oftewel, we zijn rationeel. En zo werkt het niet. Je kunt mensen van alles uitleggen en voorlichten en zorgen dat ze het snappen. Maar dat wil niet zeggen dat ze het ook gaan doen. Dus je moet het toch gaan doen. En via gedrag, emoties, al die andere dingen die niet via de taal en via de ratio gaan beïnvloeden. Ja.
En dan wordt taal een beetje de holle frases potentieel, die Jolien ook noemt.
Ja, dat is.
En het gaat om veel meer dan.
Het gaat veel meer. Ja. Er zit veel meer onder in die ijsberg dan dat bovenste topje.
Ik heb daar niets aan toe te voegen.
Jolien.
Ik durf niet meer. Je keek net zo boos. Ja, nee, het is. Ik denk dat we helemaal niet uitgepraat zijn. Er zijn nog zoveel dingen die je hierover kan uitpluizen. En ik weet nog steeds niet eigenlijk wat het is. Nee. Dus nu zijn we 50 minuten verder en ik heb geen idee.
Nee, dat heb ik ook. Dus, maar we gaan hem hier wel afronden. Dus ja, ik vind het echt geweldig, Meindert en Madeleine, wat jullie hebben gebracht. Jolien, ook weer in topvorm. Ruben, ook goed opgenomen, denk ik. Dat gaan we nog beluisteren.
Ja, dat is lekker gemaakt.
Maar we laten het hierbij. En het is een thema en een onderwerp wat zo alomtegenwoordig eigenlijk ook is, dat resoneert wel bij mij. Shit, ja, weet je, is het. Nou ja, ik word er ook heel romantisch van. Ook al zei ik daar net misschien wat anders over. Dus ik vind het een voorrecht om het hier met jullie te hebben mogen doen. Dank.
Heel graag gedaan.
Zeker, heel graag gedaan.
Korte analyse. Na afloop weer, hè? Wat moeten we hierover zeggen?
Nou ja, als we dat niet helemaal zeker weten, moet jij meestal maar beginnen. Dus doe dat ook nu maar.
Ja, het voelt alsof we maar gewoon een klein topje van de ijsberg hebben. Weet je wel, een beginnetje hebben gemaakt over wat humor is. En je merkt ook dat het direct invloed heeft, dit thema, op hoe de podcast loopt. En de gasten die we hierbij hadden. En wat een plezier dit heeft gegeven. Maar elke podcast heeft mij tot op heden heel veel plezier gegeven. Maar altijd in een soort andere verschijning.
Met een wat zwaarder of omlijnder thema misschien. Of niet zwaar.
En ook als je soms dingen echt uitdiept, daar kan je ook plezier aan hebben. Hè? Zonder dat je dan keihard hoeft te lachen. Maar dat is het ook niet. En wat ik echt denk nu na deze podcast, wat bevestigd ook wel is, is mijn aanname dat humor zo ongelooflijk onderschat is in werk.
Mm-hmm.
Dus hoe je humor, zoals Meindert dat ook heel mooi zegt, echt aan kan wenden in vormen, in technieken. Ik denk, ik denk dat dat echt wel onderbelicht is. Ik denk dat we de ernst veel ernstiger nemen dan dat we ernstig over humor zijn. Ja.
Terwijl Madeleine zegt, het zijn elkaars vrienden heel nabij eigenlijk.
Nou, dat is toch echt mindblowing dat ze dat vertelt. Ja. Dus ernst en humor horen bij elkaar. Ja. En wat ik probeerde in deze podcast duidelijk te maken, is dat ik soms in omgevingen zit waarbij ernst meer wordt gewaardeerd dan humor.
Mm-hmm.
En dat er op humor een soort norm zit.
Ja, waardoor je een soort onbalans eigenlijk krijgt.
En na vandaag denk ik, dat gaan we dus echt niet meer doen. Hè?
Ja. Nou ja, het is het feit. Ik ben dan natuurlijk ook wel in mijn zoektocht naar concepten en wetenschap. Hoewel vandaag Madeleine helemaal niet het idee heeft dat wetenschap droog is en niet dicht bij de humor zit. Hè? Dat
absoluut.
Gaat echt hand in hand.
Ja.
Dus ik had van tevoren, je hebt bijvoorbeeld, waarom is humor of hoe werkt humor? Nou, een incongruentietheorie, dat er iets gebeurt wat je niet verwacht. Nou, dat klopt, maar er is geen lol aan als je dat hardop zegt. Hè, of een superioriteitstheorie. Van als ik jou afzeik, ben ik meerder dan jij. Hè, passief-agressieve, wat we hebben gedaan.
Ja.
Maar dat zijn dan van die droge dingen. Of wat gebeurt er in het lichaam? Hè, de prefrontale cortex, die trekt het niet. Of we hebben een soort angst voor dat we over een grens gaan. Ook het evolutionaire nut van humor. Dat het sociale lijm is, wat Madeleine in het voorgesprek ook zeker zei. En ook wel, hoe kun je het nou inzetten voor organisatiewaarde? He, dus dat het een soort stressreductie kan geven. Dat het oplossingsgerichtheid kan geven. Dat het een enorme sociale lijm kan geven. Dat het verzuim beperkend is. Dat het verbindend is. Dat de leider daar een example, een voorbeeld in kan zijn. Dus er kwam ook wel heel veel handvatten wat mij betreft naar boven. En ik deel denk ik, en dan wil ik me afsluiten, wel de constatering, wat ik op het eind ook zei, van dat er ook echt zoveel romantiek eigenlijk schuilt in die humor. Want het is zo'n laag van verbinding en een goed leven met elkaar. Ja, dan word ik echt weer een romanticus en dan laat ik dat wetenschappelijk ook meer los. En denk, oh ja, wacht eens even, maar er zit zoveel goeds in. Weet je, in het elkaar ontmoeten, in het goede te doen en elkaar ook niet al te serieus te nemen. Dus ja, ik heb enorm genoten. Jij ook weer.
Zeker.
Dank.
Dankjewel.
Tot de volgende.
Je luisterde naar een podcast over succesvol organiseren in de zorg. Heb je vragen? Stuur deze dan naar podcast@maanderzand.nl. Op naar de volgende.